In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hallootjes, crèmpjes, de la feministische crème. Nog steeds welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Nog steeds. Mijn naam is Marilotte. Nog steeds.
En ik ben Nidia Letitia Louise van Voorthuizen.
Oh ja?
Helemaal anders dan net.
Ja.
Opeens heet ik helemaal anders.
Jij bent iemand anders geworden.
Dit is aflevering 93 deel B. Hallo en welkom. Als je deel A niet geluisterd hebt.
Doe het.
Ja.
Hierna of eerst, maakt niet uit.
Lijkt mij een goed idee, want we hadden Caro Verbeek te gast. En zij kwam praten over haar neuzenboek en over neuzen. Neuzen door de geschiedenis heen, neuzen en het schoonheidsideaal, grote neuzen.
Neuzen en seksisme, neuzen en
heksen, racisme, alles.
Alles komt langs.
Dus ga die vooral luisteren. Hier in dit deel, deel B, klessenbessen wij nog even met z'n tweeën verder over de zogenaamde Damn Honey No en Yes. Even een uitleg van wat deze rubriek inhoudt voor de mensen die geheel toevalligerwijs op deze aflevering hebben geklikt en die denken van, waar gaat dit over? Wat is het? Waar kom ik terecht? Nou, de rubriek The Damn Honey Yes and No houdt in dat wij allebei iets vertellen. Eén, waar we boos van werden, The Damn Honey No. En twee, waar we blij van werden, The Damn Honey Yes. Ja. En Marilotte heeft deze week The Damn Honey No. Dus die gaat iets vertellen waar ze verdrietig, boos, ik weet niet wat van werd, want ik weet niet wat je gaat vertellen. En ik ga iets vertellen waar ik blij van werd.
Dank voor deze
heldere uiteenzetting. Ja. Iedereen nu al uitgetuned.
Ja. Mensen, blijf. Ik heb de no.
Ik werd
boos en verdrietig natuurlijk. Die emoties gaan vaak samen bij de Damn Honey No. Ik heb me verdiept in het ultra fast fashion bedrijf Shein.
Shein.
Je spreekt het uit als Shein. Je schrijft het al S-H-E-I-N.
Oh ja, dat ken Shine. Ik wel. Of ik heb het wel eens voorbij zien komen.
Ja, je ziet het denk ik vooral voorbij komen op social media. Het is een ontzettend social media georiënteerd bedrijf. En ik ben tegenwoordig geabonneerd op de nieuwsbrief van de Havermelk Elite. En dat is de brief van nieuwsbrief van Jonas Kooijman. En hij tipte een artikel van Wired over Shein. En ik weet niet, ken jij het recent of ken je het al heel lang?
Nee, ik ken het recent, want wij mochten naar het boekenbal. En toen hadden wij outfits die wij wilden laten matchen. En dat betekende dat ik neongele schoenen en neongele tas en nagellak nodig had. Dus ik ben toen heel specifiek daarop gaan zoeken. En toen kwam ik wel terecht op die website. Ik heb daar verder niks gekocht, maar ik heb het al gezien.
Ja, same met mij. Ik was op zoek naar roze schoenen inderdaad. Van die knalroze, hup, meteen bovenaan.
Maar
Shein.
Ik dacht wel, is dit niet fake of zo? Ik kende het echt niet. Dus nee. Ja, blijkbaar is het heel groot en bekend, maar ik had geen idee.
Nou, het is dus vooral bekend onder jonge mensen. Dus nu de Gen Z'ers. Wij zijn daar te oud voor, helaas. Ja. Of nou ja, helaas. Het is wel echt, nou ja, vreselijk verhaal. Oké, en Shein is vooral, ja, het is wel echt alom aanwezig als je er dus naar gaat zoeken. 3 jaar geleden wist overigens bijna niemand wat het was. Maar nu is het bijvoorbeeld in Amerika goed, is het bedrijf goed voor 28% van de fast fashion markt.
Oh, wow.
Dat is echt een groot onderdeel. En als je op TikTok gaat kijken, dan is daar een hashtag. En die hashtag is Shein Haul.
H-A-L-L?
H-A-U-L.
Oh, Haul.
De Haul. Ja. En de Haul, ja, die bestond al wel volgens mij. Want dat is dus wanneer, en dat zijn vaak jonge meiden, soms ook wel jongens, die hebben heel veel gekocht in de stad of online. En die gaan dat dan allemaal showen.
Oh, oké, okay, dat hun, is een Haul.
Dat is een Haul.
Nou, ik ben zo'n oude vrouw.
I know, Nidia.
Vertel me meer. Ja. Ik ken alleen de Peek en Kloppenburg. Berg. Wat is dat ook weer? Oh, dat ken jij niet.
Jawel, ken ik wel. Ja. Maar bestaat dat nog?
Nee, denk ik niet. Dat bedoel ik.
V&D in onze tijd.
Je ging vroeger naar de V&D.
Ja, en de Peek en Kloppenburg.
Ja.
Wat? Maar goed, je hebt dus de Shein Haul. Dat is dus specifiek dat mensen heel veel kleren gaan kopen bij Shein. En dat dan aan hun volgers op TikTok voornamelijk gaan showen. En als je dus die hashtag gaat zoeken op TikTok, die heeft nu 5,3 miljard views. Dat is echt...
Ja, dat is heel veel.
Gigantisch.
Als in verhouding met anderen. Oké, okay, ja.
Ja, dat is echt heel veel.
Ja, het klinkt ook als verschrikkelijk veel, ja. Maar ja. Ik weet niet wat normaal is.
Het is veel. Shein heeft ook 24,6 miljoen volgers op Insta. En als je in de winkel-app gaat zoeken, op zeg maar gewoon op je telefoon gaat zoeken naar een winkel-app, dan staat Shein zeg maar bovenaan bij Zalando. En Zara en H&M en zo. Dus om maar even aan te geven hoe bekend Shein is, toch wel onder een hele grote groep mensen die wij niet zijn. Nee. En dit bedrijf is momenteel meer waard dan Zara en H&M gezamenlijk.
Oh ja, oké. Okay.
Eventjes, wat is het voor bedrijf? Het bestaat sinds 2015. Nam een vlucht in de pandemie omdat het dus alleen online gaat. Het gaat voornamelijk om kleding. Maar ook accessoires, sieraden, schoenen, beddengoed, kookspullen. En ze hebben blijkbaar de ambitie om een soort Amazon te worden. En het belangrijkste en het meest schadelijke eigenlijk is dat alles mega goedkoop is. Echt ontzettend goedkoop. Je kunt zeg maar alles een beetje krijgen tussen de 5 en de 30 euro. Dus oh, wow. Je kan een jurkje kopen voor 5 euro, een corset voor 3, oorbellen voor 1. En de meeste dingen zitten ook een beetje in die range. En het wordt nog goedkoper als je in de sale koopt. En er zijn dus geen fysieke winkels. De hele organisatie en alle reclame bestaat eigenlijk alleen maar op social media. En het is dus echt ultra fast fashion. Want elke dag komen er gemiddeld 6000 nieuwe items op de site bij.
Oh mijn god.
Elke dag.
Dat is echt verschrikkelijk.
En er stond in dat artikel van Wired stond een vergelijking. In de periode van 12 maanden had H&M 25.000 nieuwe items op hun site. Of
wacht, in één jaar?
Jaar, 12
25.000
nieuwe items, H&M.
Dat vind ik ook echt.
Dat is al veel.
Zoveel.
Zara had er 35.000.
Ja.
Shein in diezelfde periode 1,3 miljoen.
Nee.
Ja. Het is bizar. En wat is zo erg is ook aan deze...
Moet je vanaf nu de naam niet meer noemen. Want het mag ook geen reclame worden voor mensen die nu gaan denken... Misschien. Oh, lekker goedkoop. Oh, lekker...
Zullen we het bedrijf X noemen dan?
Bedrijf Shit.
Bedrijf Shit. Oké. Okay. Shit. Dit bedrijf Shit is ontzettend vaag over werkwijze. Dus hoe de kledingketen in elkaar steekt. Hoe de materialen zijn gemaakt. Waar die vandaan komen. Wat de omstandigheden zijn van de werknemers. Of werknemers betaald krijgen. Hoeveel uur ze moeten werken. Waar afval gedumpt wordt. Hoeveel afval er is. Is allemaal één grote black box.
Hmm.
Er zijn nu wel onderzoeken bezig. De kans is bijvoorbeeld best wel groot dat... Het katoen wat ze gebruiken, dat geïmporteerd wordt uit dat gebied Xinjiang. En dat is dat gebied waar de onderdrukte Oeigoerenpopulatie dus eigenlijk slavenwerk doet.
Ja.
En dingen terugsturen van deze website schijnt niet echt, dat schijnt niet heel makkelijk te zijn. Maar veel mensen denken ook, ach, het was zo goedkoop, waarom zou je het terugsturen? Dus dan gooien ze het dus weg. En wat je ook veel hoort van dit soort grote fast fashion bedrijven en bedrijf Shit is daar ook een grote onderdeel van, is dat ze dus ontwerpen en ideeën stelen van kleine individuele designers en artiesten en fotografen online, zeg maar. Dus hun designers scouren die internet naar foto's, naar ideeën en nemen dat gewoon over. Ja. Ik vind het wel best wel opvallend dat dit dus nu gebeurt in een wereld of in een periode waar we dus er ook enorm van doordrongen zijn dat we met een klimaatramp te maken hebben.
Mm-hmm.
Want we weten dat het een vet groot probleem is. Dat fast fashion een enorm groot probleem is als het gaat over het klimaat. En merken zoals Zara en H&M en zo zijn in ieder geval bezig met verduurzaming. Weet je wel, die voelen de druk erg dat ze moeten verbeteren. En in sommige gevallen is dat inderdaad greenwashing. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat dat goede bedrijven zijn, want uiteindelijk is onze boodschap vaak koop niet.
Ja.
Maar zeg maar, bij die bedrijven lijkt er een soort bewustzijn te zijn van oké, hier komen we niet langer mee weg.
Precies,
we moeten iets doen. Maar bedrijf shit is daar dus niet eens mee bezig. Gewoon niet. Gewoon absoluut niet. En het schijnt dus. Dit bedrijf is dus echt by far the biggest, zeg maar, als het gaat over schadelijkheid. Als het over, nou ja, klimaatellende gaat. En de doelgroep van dit bedrijf is dus voornamelijk jonge vrouwen, tieners en twintigers. En het ding is dat zij dus. De doelgroep maakt zelf reclame. Want je hebt dus de Sheen Halls.
Ja. Yeah.
En dan gaat dat dus de hele tijd viral. Ja. En dan zijn al die dingen dus de hele tijd uitverkocht. En je hebt dus de hele tijd nieuwe trends. En het is één grote shitshow. Ik was er gewoon zo ingedoken. En je wordt echt, want ik heb een paar van die halls bekeken. Ik zit nu in dat fucking algoritme.
Ja.
Ik heb nu de hele tijd die halls. En ik heb op die website gekeken. En dan denk ik toch, leuk jurkje.
Ja, nee, dat snap ik. Zo gaat dat natuurlijk.
Het is echt vreselijk.
Is ook als je maar vaak genoeg video's kijkt waarin de hele tijd nieuwe kleren en daar heel erg de aandacht op ligt, dan wil je zelf ook nieuwe kleren.
Ja, en het is ook zo, zeg maar, want die influencers, en het zijn dus voornamelijk micro-influencers, er zijn ook grote namen die zich hier aan verbinden. Zeg maar, ja. Katy Perry en zo. Daarvan denk ik echt, why?
Ja.
Hoezo? Je hebt het niet nodig, verdiep je erin. Maar er zijn dus ook mensen. Ja, ik denk gewoon dat jonge mensen zijn die bijvoorbeeld ambitie hebben om beroemd te worden of zo.
Ja.
Of inderdaad een soort mode-influencer te zijn.
Ja.
En dan voel je die druk. En dan is bedrijf shit gewoon echt een enorm goeie voor jou om daar je zooi te kopen. Want waarschijnlijk krijg je het ook nog gratis als er een beetje dingen uitkomen. Je kan kortingscodes.
Oh ja.
Dus het is zeg maar, het houdt zichzelf zo in stand. En dit is gewoon hun manier om heel groot te worden. En het werkt. Nou ja, wat er in dat artikel stond. Zulke goedkope producten produceren. Het kan niet dat deze producten worden aangeboden en dat er werknemers goed behandeld worden en dat er rekening wordt gehouden met klimaat. Het kan gewoon niet. Het is onmogelijk. En ik zag een YouTube-video van een journalist. En zij is zo'n beetje de enige die soort van een kijkje heeft genomen bij bedrijf shit, zeg maar, achter de schermen.
Oh, wauw.
Ik weet niet wat daar het verhaal achter is, maar zij wist dingen. En zij zei, ja, het is zo vaag. Bedrijf shit zelf doet het misschien wel goed, maar er zitten zoveel tussenbedrijven en tussen mensen. En het is gewoon dus niet te achterhalen onder welke omstandigheden die mensen werken.
Ja.
En dit zijn hoogstwaarschijnlijk mensen die geen onderdeel zijn van het sociale systeem. Ze hebben geen rechten, geen garanties, niks. Ze werken ontzettend veel uur per week, 75 of zo. Het is bizar.
Ja, dit is verschrikkelijk.
En er is een elk jaar wordt een Fashion Transparency Index opgesteld.
Ja.
Dat is dus dat ze van 250 grote bedrijven, invloedrijke bedrijven, volgens mij modebedrijven vooral, of kledingbedrijven vooral, zetten ze op een rij in hoeverre ze transparant zijn naar de wereld toe.
Ja.
En bedrijf shit heeft, verrassing, nul punten. Als in, je, ik kijk de
Hoe
hele...
Hoe kan het toch dat zo'n bedrijf hier gewoon mee wegkomt?
Nou, ik snap het ook niet.
Zo'n enorme schaal.
Nou ja, kijk, het ding is, ze zitten in China. Dus ze zitten heel dicht bij soort van daar waar ook hun kleding gemaakt wordt. En daar, ik denk dus dat omdat de bedrijven zoals H&M en Zara, die hebben wel hun
bedrijven
in China, maar ze zijn uiteindelijk Westers.
Ja.
En dus ze zitten volgens mij met meer regelgeving.
Oh,
en met meer druk.
Het is gewoon anders ook in China natuurlijk.
Dat denk ik, ja. En het is ook gewoon, ja, daar kunnen ze echt maximaal misbruik maken van van de regelgeving die ontbreekt.
Mm.
Want dat schijnt er dus niet echt zo.
Ja, nou ja, dan hoef je, dat is nu ook dus geen misbruik. Ja. Nou ja.
Ja, dan maak je er geen misbruik van.
Ja,
kan. En er zijn en daar waar bijvoorbeeld, want in Amerika schijnt er dus wel heel veel controle te zijn als het gaat over import van kleding, zeg maar, voor in winkels.
Ja.
Maar niet als het gaat over import van kleding van gewoon besteld door individuen.
Hmm.
Dus het wordt ze ook heel makkelijk gemaakt. Dan ze zorgen zeg maar dat ze de mazen van de wet.
Ja.
En ik weet gewoon niet zo goed dat ik ben er gewoon de hele tijd zo onder de indruk van dat dit nu in deze tijd kan bestaan. Dat dit zo groot is.
Verschrikkelijk. Ik heb er geen woorden voor.
Nou,
hou op.
Sorry.
Stop met praten.
En ik wil gewoon nog maar eventjes zeggen, fast fashion, het is ontzettend, ontzettend slecht voor het milieu. Het is volgens mij verantwoordelijk voor 8-10% van de broeikasgassen. Watervervuiling, de afvalbergen worden hoger. Er wordt veel goedkope plastic kleren gemaakt die dus daar allemaal terecht kunnen komen en dan dus niet afgebroken kunnen worden. Bedrijf Shit is daar echt een van de grootste boosdoeners in.
Ja, want die heeft het eventjes allemaal, weet ik veel hoeveel, verdubbeld. Ja, want dus
zij gaan er gewoon voor om zoveel mogelijk geld te verdienen en zoveel mogelijk mensen uit te buiten en zoveel mogelijk
nieuw
mensen kopen. En de kleding wordt dus gemaakt onder volstrekt onduidelijke omstandigheden. Dus ja, fast fashion überhaupt is kut. En ik bedoel, we hebben mensen natuurlijk vaak genoeg opgeroepen om in ieder geval na te denken om niet te veel te kopen. En ik zit ook natuurlijk in mijn... Soms koop ik meer dan ik wil. En soms dan ben ik me weer ineens zo bewust van dat ik het niet moet doen. Maar ik zou zeggen, als je koopt, koop niet bij bedrijf Shit als het niet hoeft.
Nee.
Want ik snap ook dat je er wel koopt, want het is bijvoorbeeld een van de online bedrijven die heel maatinclusief is.
Dat zou je wel weer zien. Ja.
Je ziet echt gewoon, zeg maar, ze hebben erg veel voor grote maten. Ze gaan ook echt tot 4 of 5 XL of zo. Dus je kunt daar gewoon terecht als dik mens.
Ja.
Je kunt er terecht als mens met een kleine portemonnee. Je kunt er terecht als jong mens met een kleine portemonnee die er graag bij wil horen. Zeg maar, ze hebben van die duidelijke doelgroepen dat je denkt, ja, maar je kunt de mensen die er kopen het ook niet kwalijk nemen dat ze er kopen.
Ja.
Alleen bijvoorbeeld de influencers, de grote namen die zich daaraan verbinden, die zorgen dat daar zoveel verkocht wordt, die kun je wel kwalijk nemen, vind ik eigenlijk.
Ja, vind ik ook. Ook leuk misschien, leuk voor de mensen, om onze aflevering met Amy Demkes over fast fashion te luisteren, als je die nog niet geluisterd hebt.
Ja.
Even kijken, dat is aflevering 22, is alweer eventjes geleden. Daarin legt Amy sowieso uit van koop eigenlijk gewoon
niks. Ja, en dat is moeilijk, dat snappen we ook wel.
Ja, tuurlijk. Dat is zo. Jeetje, Marilotte Hagen.
I know. Oh ja, nog één dingetje. Ja? Het is dus, want dat artikel eindigt dus met van, ja, maar wat is dan soort van de toekomst van bedrijf Shit? Blijft dit maar groeien als een soort monster dat gewoon nooit stopt? Het blijkt nu uit alles dat ze zich een soort van aan het indekken zijn, alvast voor de legal shit die gaat komen. Want er is natuurlijk wel nu dat landen zoiets hebben van dit kan niet. Dus we moeten hier regelgeving voor hebben. Dus ze zijn nu allemaal vacatures online aan het zetten voor, weet ik veel, advocaten en weet je wat, dat soort dingen. Ik vind het gewoon zo zorgelijk, omdat uit alles blijkt dat dit hier zit gewoon alleen maar greed achter. Kapitalisme. Alleen maar geld uitbuiting. Willen verdienen. Ja, uitbuiting, dat. Maar ik zou zeggen, lees het artikel als je er zin in hebt. Want het is wel echt heel verhelderend. En koop niet bij bedrijf Shit als het niet nodig is. Want ik bedoel, ook vet veel begrip voor als het niet anders kan. Als dat is waar je terecht kan. Vertel even wat leuks.
In Spanje gaat het de laatste tijd heel veel over menstruatie. Aan de keukentafel.
Leuk.
In de krant, eigenlijk overal. En dat komt omdat er een voorstel is van de linkse regering om vrouwen met hevige menstruatiepijn recht te geven op ziekteverlof. Ik zeg hier vrouwen omdat dat is hoe ik het elke keer overal heb gelezen. Ik weet niet in hoeverre er
dat een inclusief
gesproken wordt binnen Spanje over menstruatie. Mensen met hevige menstruatiepijn, laten we het zelf dan maar zo eventjes oppakken. Zo'n soort menstruatieverlof, dat is al eerder ingevoerd in onder meer Indonesië en Zambia. En hiermee, als dit allemaal doorgaat in Spanje, dan zou het dus het eerste Europese land zijn met menstruatieverlof. De ministerraad die heeft het licht op groen gezet, maar het moet nog door het parlement worden goedgekeurd. Dus het is nog niet helemaal
rond.
100% rond.
Maar in ieder geval wordt er over gepraat.
Ja, er wordt over gepraat. Mensen hebben meningen. Er is toch ook een soort ophef daarover.
Dus niet dat iedereen zegt... Jee.
Ook, maar ook niet jee, allebei. Maar eventjes een uitleg van hoe het nou precies werkt. In het voorstel dat onderdeel is van een bredere vrouwenrechtenwet. Dus ze spreken heel erg van vrouwen. Nogmaals, ja, excuus daarvoor, want dat is gewoon heel erg hoe het daar nu
staat.
Ja. Ja. Daarin krijgen dus vrouwen het recht om thuis te blijven op alle dagen waarop zij door hun menstruatie niet in staat zijn om te werken. En het is niet zo dat je kan zeggen, ik ben ongesteld, het gaat niet, ik kom niet. Want het moet wel bepaald worden door een arts.
Okay.
Je hebt een soort, ja, een briefje,
dus
een verklaring
aan.
Heb je nodig. Wel heel goed, het verlof zal volledig worden betaald door de staat om te voorkomen dat bedrijven minder vrouwen aannemen uit vrees dat zij iedere maand een werknemer en haar salaris kwijt zijn. Dus daar heeft Spanje wel goed over nagedacht.
Als in, het is voor de werknemer zo, voor de werkgever zo min mogelijk nadelig dat ze iemand aannemen die ongesteld wordt.
Precies, ja, want je hebt natuurlijk in Nederland, ik weet niet hoe dat in Spanje zit, maar in Nederland merk je dat vrouwen soms niet worden aangenomen, omdat mensen denken, ja,
jij gaat natuurlijk baren.
Jij gaat baren en hoe ga ik dat dan doen? Want dan lig je eruit en ik heb gewoon iemand nodig die nu dit doet of een project kan, voltooien.
En moet een werknemer het hier, of een werkgever het zwangerschapsverlof betalen hier?
Oh god, ja. Jij vraagt me altijd van die dingen, die weet ik dan niet. Dan krijgen we weer mails, jullie zijn domme dozen, want je weet niks.
Sorry. Oké, nou dit is gewoon even voor later in de toekomst. Maar
ja, als je het even zou willen opzoeken.
Ik ga het nu googelen.
Dan kunnen we daar gewoon meteen antwoord op geven. Maar ik ben dus niet 100% overtuigd van het menstruatieverlof. En
wat
grappige is dat iedereen aanneemt. Want het is wel mijn yes hoor, daar niet van. Ik bedoel, er zitten echt zeker ook goede kanten aan. Maar wij kregen de laatste tijd heel veel berichtjes van media. Van willen jullie in onze radioshow, in onze talkshow, wil je in de krant, whatever, vertellen waarom menstruatieverlof
goed
helemaal
is.
De shit is. Dus dan moesten wij het standpunt verdedigen, vaak tegenover iemand die het dus niet goed vindt. Van wij vinden het geweldig, het zou meteen in Nederland ingevoerd moeten worden. Want je krijgt natuurlijk, ook in Nederland gaat dat gesprek ook rollen op het moment dat het in Europa aan de hand is. Dan zie je gewoon dat kranten gaan schrijven van menstruatieverlof, moeten we dat niet ook in Nederland invoeren? Heb je ondertussen het opgezocht?
Ik denk, hier staat, tijdens uw zwangerschapsverlof heeft u recht op een zwangerschapsuitkering. Uw werkgever vraagt de uitkering aan bij uw WV. Meestal ontvangt uw werkgever de uitkering. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw verlof. Dus ik denk dat werkgevers het ook hier zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt in die zin. Financieel.
Goed om te weten. En nu niet een mailtje sturen. Dat wil ik niet weten, want we hebben het gewoon op.
We hebben het opgezocht. Het internet is onze oester.
Ja, even kijken, terug naar waar ik was.
De radio en dat wij moeten zeggen.
Dus mensen die nemen heel erg aan, je vindt het vast fantastisch. Nou, het is uiteraard zo dat ik helemaal niks kan met cis-mannen die dingen schrijven op Twitter of zo van, nou, ik wil ook wel vrij elke maand. Nou, dan zul je zien dat alle vrouwen als de zon schijnt opeens last hebben van hun menstruatie. Dat soort opmerkingen. Kan ik helemaal niks mee. Ik kan ook helemaal niks met cis-vrouwen die zeggen van, wat een onzin, het hoort erbij, gewoon de schouders eronder.
Ja.
Wij kregen vroeger ook, wij moesten ook door. Dat ook, kan ik helemaal niks mee. Tegelijkertijd vind ik het dus wel dubbel. Want ja, ik vind dat er aandacht moet naar pijn en klachten rondom de cyclus en menstruatie. Mensen die vaker naar ons luisteren, die weten dat dit, wij hebben het hier heel vaak over. Over dat ziektes bij mensen met een baarmoeder, die daaraan gerelateerd zijn, dat die vaak niet serieus genomen worden.
Mm-hmm.
Dat het heel lang duurt voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Dat er inderdaad wordt gezegd, het hoort er nou eenmaal bij. Niet zo zeuren. Dat het gesprek daarover voeren nog heel lastig is. Dus ja, ik vind dat die klachten en die pijn serieus genomen moet worden. En dat het taboe rondom menstruatie moet verdwijnen. Maar ik weet gewoon niet of ik nou vind dat daar een apart verlof voor de wereld ingeroepen moet worden. Dat is een beetje waar ik elke keer van denk van, waarom specifiek voor dit een los verlof? Want
waarom niet gewoon serieus nemen dat mensen soms pijn hebben of soms echt even niet kunnen werken omdat ze, weet ik veel, echt heel somber zijn of zo. Weet ik
of
veel.
Anything, ja.
Anything. En ik, want vanochtend toen ik werd wakker en ik opende de NOS-app en toen stond er ruim helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk. En dan denk ik, ja. Dit heb je dus ook. Mensen die in de overgang zijn. En dan hebben ze dus het gevoel. Het is een onderzoek wat is uitgevoerd door de CBS en TNO. En dan hebben mensen dus het gevoel dat ze niet gehoord worden door hun werkgever. Ja. En dan staat hier. De werknemers met klachten hebben vooral behoefte aan meer ondersteuning en begrip op de werkvloer. Daar vraagt 57% om. En dat zouden ze vooral willen van hun leidinggevende. Vrouwen staat hier ook weer. Die regelmatig klachten hebben, zo'n 15% zouden ook meer steun van een bedrijfsarts willen. Dus daaruit blijkt alweer dat dat er dus gewoon niet is. Nee. Ook met overgangsklachten.
Ja.
Ga je dan een overgangsverlof invoeren? Ik zou zeggen, voer gewoon mogelijkheden in voor mensen als ze ergens mee dealen.
Ja.
En ook neem die schaamte weg en neem ze serieus.
Ja, het is natuurlijk heel vaak zo binnen bedrijven dat er eigenlijk van je verwacht wordt dat je je gehele loopbaan, dus vanaf je, noem maar wat, 20ste, 25ste, whatever, wanneer werk je, tot aan je 67ste,
ja.
Elke dag van die hele periode
altijd
precies op dezelfde manier zou moeten kunnen functioneren. Dat is natuurlijk de grootste onzin ooit. Want er zijn heel veel redenen die je kan bedenken waardoor je de ene dag anders functioneert dan de andere dag.
Ja.
En dat kan inderdaad komen doordat je door je menstruatie er compleet af ligt. Maar dat kan ook komen omdat je net ouder bent van een kind bent geworden. Dus dat je slechte nachten maakt. Maar dat je op een gegeven moment moet je toch weer aan het werk.
En ik had het laatst met een vriend over verliefd zijn. Dat zeg maar, ik bedoel, ik weet, ik zou niet willen zeggen, voer een verliefdheidsverlof in. Maar ook dan functioneer je dus anders. Want dan ben je zo helemaal preoccupied met degene op wie je verliefd bent. En ook dan functioneer je anders op je werk.
Dan functioneer je ook anders. Maar ook inderdaad de overgang waar we het over hadden. Verlies van een dierbare.
Ja.
Je kan te maken krijgen met rouw. Dat kan heel lang duren. Dat is een never-ending proces. Maar dat kan elke keer weer opkomen.
Mm-hmm.
Verliefdheid vind ik een grappig voorbeeld. Maar ik vind het toch ook wel weer gevaarlijk. Omdat mensen... Weet
ja,
je wel,
het
wordt gewoon niet serieus genomen. En op het moment dat jij gaat zeggen, oh, verliefd, daar zou eigenlijk ook, daar moet je eigenlijk, weet je wel, ik vind het eigenlijk net een te serieus onderwerp om er.
Nou, ik ben dat met je eens. En tegelijkertijd vind ik dus dat, want dit zijn allemaal inderdaad, ik bedoel, ik neem het natuurlijk ook serieus. Maar om maar aan te geven dat, ik weet niet, emoties van mensen of levensfase waar mensen doorheen gaan, dat daar gewoon het werk gaat altijd voor. En dat vind ik gewoon soms zo lastig.
Ja, en het zou fijn zijn als een werkgever vanaf het begin af aan al duidelijk maakt van mentale klachten, pijnproblemen, whatever, fysieke klachten, pijnproblemen, die zijn bij ons bespreekbaar.
Ja.
Daar is ruimte voor om het daarover te hebben.
We nemen je serieus.
Het is niet vanuit wantrouwen dat we je bekijken. Maar het is vanuit serieus nemen en de werknemer, ik houd het altijd door elkaar, ondersteunen.
Ja.
En als die vrijheid er is om daarover te praten. En dus ook aan te geven wat heb je nodig om... Ja,
functioneel
nog te kunnen werken, als dat mogelijk is. Dat zou al zoveel schelen. Want het hoeft niet altijd zo te zijn dat iemand 3 dagen niet werkt. Dat kan nodig zijn. Maar het kan ook zijn dat het al helpt als er bijvoorbeeld een kleine takenwisseling is.
Ja.
Weet je, normaal sta jij achter de kassa. En dan moet je bijvoorbeeld, je moet bijvoorbeeld staan bij je baan. Wij gaan kijken of we kunnen regelen dat je zittend je taken kan doen. Of we kijken of je misschien op een andere plek iets kan doen wat wel bij jou past op dit moment.
Ja.
Dat kan helpen. Het kan ook zijn, het kan niet bij elke baan natuurlijk, maar bij banen waarbij dat wel mogelijk is. Je werkt thuis vandaag.
En in sommige gevallen, tenminste, ik weet dat bij mij was toen ik wel echt ernstige of een best wel heftige PMS-klachten had, dat het gewoon al hielp als ik een uur later mocht beginnen. Gewoon een uur later starten, omdat je gewoon je ochtend dan, weet ik veel. Dat, zeg maar, het zijn soms kleine oplossingen.
Ja, Ja, en het is natuurlijk wel altijd goed om je te bedenken dat het niet voor elke baan zo makkelijk is.
Nee.
Want als basisschooldocent of als iemand in de zorg, weet je,
kan niet zomaar
jij wil
weg.
Ook niet dat je huisarts net van tevoren zegt van, nou sorry, maar vandaag begin ik even een uurtje later.
Nee, dat zou.
Want dan denk je, ja,
onacceptabel hallo. Zijn op een. Ja, en ik
dus
denk
het
dus
is
dat
het niet zo makkelijk.
Kantoorbanen is dat altijd makkelijker, zeker als je thuis ook je werk zou kunnen doen.
Ja.
Maar waar we voor pleiten is dus dat het serieus genomen wordt en dat je het gesprek erover kan openen en dat mensen met je meedenken.
Ja, want we horen toch al heel vaak, we hebben natuurlijk afleveringen gemaakt over migraine, over endometriose, en wat je vaak terug hoort is dat mensen het heel moeilijk vinden om zich ziek te melden.
Ja.
Want er is veel schuldgevoel. Het is vaak van, ja, eigenlijk kan ik niet werken, maar ik ga toch maar. En waar komt dat nou eigenlijk door?
Ja, ik vind het dus in die zin echt lastig dat dus dat het werk voor alles gaat altijd.
Ja.
We hebben het daar toch. Ja, en ik had met jou dat gesprek daarover. Toch dat ook in de coronacrisis, in de lockdown, dat je zeg maar als mens werden we gestript van ongeveer alles. Want het was natuurlijk alles zat dicht.
Ja.
We konden nergens heen. We werden geacht afstand te houden. Weet ik het. Maar wat wel echt altijd doorging,
was werk. Ja.
Dat was een soort van het anker van ons bestaan.
Ja.
En op zich, dat dus ook door de overheid actief alles in het werk werd gesteld om maar mensen aan het werk te houden.
Ja.
In plaats van, hallo, we kregen ook allemaal mentale problemen. We hadden ook allemaal, weet ik, want de depressies waren toch ook through the roof. En mensen waren helemaal somber en weet ik. Wat logisch is, want opeens is het enige wat je in je leven hebt werk.
Ja, ja, en daar wordt dan te weinig over nagedacht. Dat ook belangrijk is om in die mentale gezondheid te investeren. En te kijken van, wat kunnen we doen?
Ja, precies.
Om dat niet al te diep te laten zakken. Maar ja, dat wantrouwen waar nu zo vaak vanuit gedacht wordt. Ook dus wat je dus nu ziet met die reacties van, oh nou, dan gaan vrouwen dan dus in dit geval, hoe mensen dat dan zeggen, massaal op het strand liggen. En dan hebben ze allemaal, opeens zijn ze ongesteld. Het gaat zo heel erg uit vanuit dat wantrouwen van mensen.
Ja.
Terwijl wat ik in ieder geval heel vaak om me heen hoor van mensen die chronische klachten hebben, ziek zijn, pijn hebben, noem het maar op. Dat ze juist heel graag willen, maar dat het niet kan. En
ja.
Dat daar dus alleen maar juist heel veel schuldgevoel bij komt kijken.
En dat ze dus doorpoweren.
Ja.
En daardoor eigenlijk waarschijnlijk ook wel weer langer last hebben van hun klachten, omdat ze gewoon niet de rust pakken die ze misschien nodig hebben.
Ja. Dus ja, een apart verlof, ik weet het niet. Het doet me ook wel ergens denken aan het aanpakken van menstruatiearmoede. Wat een onderwerp is wat je wel ook meer voorbij hoort komen, wat meer op de kaart staat.
En wat belangrijk is natuurlijk.
Wat aangepakt moet worden, want dat kan ook niet.
Nee.
Tegelijkertijd is er ook iets wat in mij zegt, het is gewoon armoede.
Ja.
En door armoede bestaat er zoiets als menstruatiearmoede.
Want als mensen gewoon geld hadden, dan konden ze gewoon.
Als je de keuze moet maken tussen eten of producten kopen om je menstruatie op te vangen en je hebt heel weinig geld, dan zal je voor eten kiezen waarschijnlijk.
Ja.
Maar als er als zulke armoede in Nederland, een heel rijk land, niet zou bestaan, dan zou menstruatiearmoede ook niet bestaan.
Nee.
Dus natuurlijk, het is echt geweldig dat we daar aandacht aan besteden en dat er organisaties zijn die menstruatieproducten inzamelen of geld ophalen om dat vervolgens weer te verstrekken. Dat is goed, maar tegelijkertijd is er eigenlijk een soort groter probleem, namelijk gewoon armoede in het algemeen.
Ja, en ik denk dus, want dat menstruatiearmoede nu meer aandacht heeft gekregen, is natuurlijk ook omdat dat specifieke onderwerp dan weer een onderwerp is wat je vergeet als je het hebt over armoede.
Ja, en dat is natuurlijk ook goed. En dat is ook waarom ik het menstruatieverlof ook niet helemaal afschrijf of zeg van dit, ik vind het onzin of zo. Nee, maar ik zou eerder willen dat pijn en klachten serieus genomen worden.
Ja.
En dat als jij daar last van hebt, dat je dan dus gewoon ziek bent. En dat het dus niet wordt gezien als aanstellerij of whatever. En nu moet je er dan dus een briefje of een artsenverklaring voor halen in Spanje. Of dat als deze regelgeving doorgezet wordt. En je zou je daarvan ook kunnen afvragen, hoezo eigenlijk? Want
ja.
Blijkbaar nemen we jou niet serieus als jij gewoon zegt,
ja, jij
ik
moet
kan
dus
niet werken.
Je moet met een briefje komen van een autoriteit, zodat je niet dat wantrouwen weer.
En komt er dan ook een briefje voor migraine? En komt er dan ook een briefje voor endometriose? En komt er ook een briefje voor ik ben door mijn rug gegaan? Zeg maar, waar zit het hem eigenlijk in dat je voor het menstruatieverlof specifiek een losse regeling nodig hebt?
Ja,
Nou, tegelijkertijd, als dat blijkbaar nodig is, omdat mensen het niet serieus nemen, kan je dus zeggen, goed dat het dan ingevoerd wordt, want dan kan het tenminste. Want daarvoor kon het blijkbaar niet. Dus ik ben gewoon conflicted.
Ik ben ook conflicted.
Hierover.
En ik haat het wantrouwen sowieso heel erg.
Ja.
Gewoon überhaupt jegens zieke mensen, mensen met chronisch zieke mensen, gewoon iedereen die
ook
te maken.
Het UWV natuurlijk.
Het UWV, gewoon dat eeuwige wantrouwen en dat die eeuwige aanname dat mensen niet willen
dat
werken.
Dat ze uitkeringstrekkers zijn.
Ja, en dat ze lui zijn en dat ze dus liever in de zon liggen of zo. Weet je wel, dat in essentie is het probleem.
Ja, en het niet serieus nemen van pijn. En dan dus bij vrouwen wordt pijn minder serieus genomen. En bij zwarte vrouwen wordt pijn nog minder serieus genomen. Dus daar valt natuurlijk ook wel iets te behalen. Want dat zoveel mensen nu ook reageren met wat een onzin. Dat zegt ook wel weer iets over dat we dus als maatschappij niet weten hoe heftig menstruatiepijn kan zijn.
Mm-hmm.
En dat lijkt keer op keer weer iets te zijn wat niet doordringt tot mensen, dat je er echt af kan liggen. Dat het niet gaat om, ik voel me niet zo lekker. En stel het ging wel om, ik voel me niet zo lekker. Ook dan zou je je kunnen afvragen van, kunnen we daar dan niet iets in faciliteren?
Ja.
En dat hoeft dan misschien niet meteen, ik werk niet 3 dagen te zijn, maar wel,
ik werk thuis.
Ik werk thuis, ja. Of ik heb net wat meer rust doordat een collega van mij bij kan springen. Of nou ja, noem het maar op.
Ja.
Ja. En ook wel grappig, want wij hebben natuurlijk ons eigen bedrijf.
Ja.
Money. En daar
Menstruatieverlof.
Geen menstruatieverlof. Maar daar proberen wij. Dat kan ook vervelend zijn als jij zegt van PMS, rot op. Natuurlijk kan dat vervelend zijn, want sommige klussen moeten gewoon gedaan worden.
Ja.
Maar tegelijkertijd willen we wel die flexibiliteit van kijken van wat er mogelijk is en iemand de ruimte geven. En weet ik ook wel dat als ik zeg, en je gaat nu gewoon dit doen en we gaan, dat niet werkt. Dat jij niet de productieve Marilotte bent die je anders zou kunnen zijn.
Ja, precies. Maar wat helpt is gewoon, ik denk überhaupt over ons allebei, is dat we er dus over praten.
Ja.
Want als ik zeg, ik heb PMS,
ik werk even
dan weet jij wel wat
later
aan de hand is.
Ik ben net ongesteld geworden en ik moet even alles regelen en doen.
Ja. Dan weet je, en het is meestal niet zo dat ik niet functioneer op die dagen, maar het is wel gewoon eventjes dat er wat randvoorwaarden zijn voor mij om te kunnen functioneren.
Ja.
En het is fijn dat die ruimte er is.
Maar ook als je als een van ons een slechte nacht gehad heeft, of
ja,
als
precies.
Er iets raars gebeurt, maar in de familie had ik laatst een overlijden, dan is er gewoon ruimte.
En dan,
terwijl er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, in dit geval was mijn oom overleden. Er zijn heel veel bedrijven, nichtjes van mij, die konden daar niet heen, naar die uitvaart.
Vanwege
werk.
Ja,
je moet werken.
Ja.
En daar is helemaal geen ruimte voor. Het is een oom van je. Dat maakt toch niet, weet je wel, zo. Weet je?
Ja.
Het staat te ver van je af om daar dan vrij voor te krijgen. En dat is toch best wel heftig.
Ja.
Dat dus zoiets, dat een overlijden binnen de familie.
Ja, en als je dan
dat werk
kijkt,
voorgaat.
Want jij hebt mij, mijn oom is overleden en ik moet dan naar de uitvaart. Dan is het voor ons logisch dat we gaan kijken,
hoe kunnen we
hier omheen plannen? En welke deadlines hebben we en waar gaan we dat dan wel doen en hoe? En dan hup, en dan kan je daarheen.
Ja.
Dat is heel logisch.
Ja.
Ja, ik ben echt blij dat we een eigen bedrijf hebben dan.
Ja, ja, maar het zou toch fijn zijn als er binnen bedrijven hier gewoon veel meer vrijheid in komt.
Ja, en ook meer vertrouwen naar de mensen toe. Dat ze gewoon hun werk serieus nemen en ook verantwoordelijkheid voelen en zo. Want dat is echt in zo. Dat is, ik bedoel, ik hoef maar naar Cato te kijken. Die voelt zoveel verantwoordelijkheid
die zelf
voor
ook
de
migraine
werk.
Heeft.
Die migraine heeft. Die voelt zoveel verantwoordelijkheid dan.
Ja, zij is een goed voorbeeld van iemand die wil hartstikke graag werken.
En dat kan soms niet.
Het lukt gewoon niet.
Nee.
Ja, of dat je alles opzij schuift, zodat je nog wel kan werken. Maar dat je dus
maar dan
verder in je leven eigenlijk niks meer kan.
En dan ben je dus volledig gestript weer van al die dingen die je blij maken, waar je energie van krijgt.
Ja.
Waardoor je je werk misschien ook. En dan ga je je werk en je werk haten en je hebt niks.
Ja.
Nou ja, ik vind het echt bizar hoe dit ingedeeld is allemaal.
Ja. Nou, dat was mijn yes. Dit klonk niet als een yes. Dit eindigde niet.
Het eindigt als een no, maar ik ben blij dat het gesprek gaande is in die zin wel.
Ja, en ik ben ook wel benieuwd wat de luisteraars hiervan vinden. Omdat we dus wel ook heel veel berichtjes kregen van mensen die het helemaal toppie vonden. En ik vraag me dan af van,
Ja.
Wat is je mening erover? Laat me weten. Ik ben wel benieuwd.
Ja, ik denk dat we hier wel even een post over maken op Insta. Dus laten we ook vooral in de comments, want dan kunnen andere mensen het ook
weten. Want wat we nou niet besproken hebben, wacht, toch nog even iets. Ondanks dat de staat het vergoedt, kan je natuurlijk alsnog een disbalans krijgen in mannen of vrouwen aannemen.
Ja.
En dat heb je dus bij zwangerschap. Oké, het wordt vergoed en zo. Maar goed, je ligt er wel uit.
En je bent wel werknemer. Ik weet ook niet hoe het zo is. Want stel, er wordt iemand tijdelijk aangenomen. Wordt dat dan ook betaald door Rijksoverheid? Dit is een vraag die ik niet nu ga beantwoorden. Ik weet dat niet.
Tijdelijk aangenomen, wat bedoel je?
Nou, dat iemand jou vervangt als je met zwangerschapsverlof bent. Want er is natuurlijk een uitkering voor jouzelf. Omdat je zwangerschapsverlof hebt. Maar hoe wordt diegene betaald die jou vervangt? Bijvoorbeeld.
Oh ja, oh god.
Want dat is ook geld.
Ga weg met al je moeilijke vragen.
Precies. Dus ik weet niet, ik heb gewoon geen idee hoe gunstig het is voor een werkgever. En je bent dus een werknemer kwijt en je moet weer iemand inwerken die misschien weer. Ik snap in die
en
zin
ook
snap
in
ik dat je
bedrijven.
Gaat, ja, en in die zin snap ik dus dat je gaat voor iemand die in jouw ogen meer stabiel dan aanwezig is.
Ja. En dat is dus jammer.
Dat is heel jammer.
Niet oké.
Nee.
Dit was aflevering 93, deel B.
Ja.
Marilotte, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor het stellen van vragen die ik dan niet kan beantwoorden. Die je vervolgens zelf moet gaan googlen.
Nidia, bedankt dat jij er weer was. Fris en fruitig zo op de vrijdagochtend vroeg.
Dankjewel Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. En Lisbeth Smit voor de website. Check de show notes op themoney.nl/aflevering93b. En daar vind je dus ook het artikel van Wired. Over shitbedrijf.
Over shitbedrijf.
En ik zal ook wat menstruatieverlofartikelen daarin gooien.
Ja, hartstikke leuk. Lees je in. Mocht je nou niet genoeg van ons krijgen, ga dan eventjes naar petje.af/damhoney. En daar kun je ons een aalmoes geven. Het kan vanaf 1 euro per maand. En dan krijg je bonus content. De laatste bonus content was echt heel erg leuk. Want toen waren Laura en Silke van de podcast De Volksjury er. Dat is een true crime podcast. En we hebben het gehad ook met hen over true crime en feminisme en alles. En het was echt een heel erg leuk.
Ja, wij zijn verliefd op Laura en Silke.
Ja,
wij zijn het toch wel toegeven, denk ik.
Ja, verliefd. Ik word verliefdheid. Verlof.
Ja, Marilotte heeft verliefdheidsverlof nodig, want ze is op Laura en Silke van de Volksjury. Oké, nou, dus doe dat. Wordt een bonusbal, zoals we dat noemen. Of
niet.
Niet.
Zelf weten. Love you.
Bye. Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.